Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen van Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad die in elk van uw knechten leidt. Het 20e vers van Psalm 89. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 25. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wat er verder volgt in de versen 5, 6 en 7 van Psalm 25. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden we nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen we zingen van op toonhoogte nummer 91. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Verdreven is de schaduw van de nacht. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht. Op toonhoogte 91. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, ook in dit avonduur mogen we weer samen zijn. Samen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Samen hier in de kerk, verbonden met wie in de huiskamer met ons verbonden is, via de kerkradio of op een later tijdstip via het internet. En we danken u dat u die God bent die daarvoor de gelegenheid geeft. En die ons ook weer opriep om te komen. De klokken hebben geluid, de deuren stonden open, alle middelen en mogelijkheden, ze waren er. Heere God, we danken u voor uw trouw. En we bidden u, geef dat we daar ook van nemen en beseffen zonder die trouw van u geen bestaan te hebben. We danken u ook voor uw woord. Uw woord dat we mogen lezen en overdenken, waardoor we ons mogen laten leren, wegwijs maken, elke dag weer opnieuw. Wilt u ons dan voeden en vullen? En wil daartoe ook met uw geest werkzaam zijn, dat die ons leidt en wijdt en bovenal het volle licht laat vallen op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden van u wil alles wegnemen wat o zo gemakkelijk een sta in de weg kan zijn. Dingen die ons bezighouden uit het verleden, langer of korter tijd geleden, of aangaande de toekomst. Soms kunnen er zoveel zorgen zijn dat we ons overmand voelen. En wij willen u vragen, neem het van ons over, neem het van ons af, opdat we een en al oor zijn en het hart hebben om bezig te zijn met de dingen van u. Help ons in luisteren en in spreken, als we het orgel bespelen en als we stem mogen geven in ons lied aan de eer van uw naam. We vragen het van u, o God, uit genade. Dat betekent, wij hebben dat niet verdiend. We hebben het daar ook niet naar gemaakt. Vergeef ons dan ons overtreden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij vervolgen de lezing van het laatste Bijbelboek en zijn toegekomen aan Openbaring 12. Twaalfde hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek. En daar meldt ons Johannes en er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel, zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij het 11e vers waar wij lazen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit overdenken willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 106, de versen 20, 24 en 26. Men zag hen zelfs door drift verblind hun dierbaar kroost, hoe teer bemind de duivel het ten offer brengen. Nochtans was God met hen begaan, hij zag hun angst hun tranen aan. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. 20, 24 en 26 zijn de versen die we zingen uit Psalm 106. Thank you. dieren. Heel populair. Draken. En draakjes. In filmen. En filmpjes. In spelen. En spelletjes. En soms dan lijkt het wel, hoe gekker, hoe mooier. Afgrijzelijke beesten. En dan vinden sommige ouders het nog vreemd dat hun kind daarvan wakker ligt. Niet kan slapen. Of gillend wakker wordt. Recht overeind in bed. Draken in mijn hoofd. Het visioen dat ons wordt getekend in Openbaring 12, dat neemt me mee in een wereld waarin draken hun staart roeren. Waar dat dan is? Nou, in de hemelse gewesten en op de aarde. Even wat aanwijzingen over dat gespuis, zoals ik ze tegenkwam in de schriftlezing. Zo'n draak wordt getekend, groot, vuurrood, 7 koppen, 10 horens en bekroond met diademen. Een soort kroon is dat. En die draak veegt sterren van de hemel. En hij verslindt en hij is in oorlog. En hij is uit de hemel gestoten, op aarde geworpen, in de gedaante van een slang. En hij strijdt op de aarde met wie de geboden van God in acht neemt. En wie het getuigenis van Jezus Christus heeft. Heb je het in de gaten? Ik merk het al, met zo'n draak wordt het nooit leuk. Maar altijd ruzie, altijd strijd. Met zo'n draak heb je nooit rust, maar altijd oorlog. Is dat je leven? Is dat je wereld? Slang, Satan, duivel, draak. Het zegt me genoeg. Gods tegenstander die maakt zich breed. Maar geloof je nou ook in hem? Ik bedoel, zoals we net de 12 artikelen weer hebben opgezegd. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. In al die artikelen kom je hem niet tegen. Dus daarom zou ik maar willen stellen, we geloven niet in hem. Anders dan geef je de verkeerde de eer. Wel heeft hij macht. Anti-macht. En alles, maar dan ook alles, zal hij in het werk stellen om het werk van God te vernietigen. Dat weten we uit de Bijbel, dat probeert hij bij mensen. Denk maar aan de geschiedenis van Job. Maar hij probeert het ook bij Gods zoon. Denk maar aan de verzoeking tot 3 keer toe. In de woestijn. Bij Jezus. En hier in hoofdstuk 12 komt hij heel sterk in tegenstand. En met geweld naar een vrouw die in verwachting is. En het is op zijn minst wonderlijk te noemen, verwonderlijk dat na het einde van hoofdstuk 11, waar die blik in de hemel eindigde met een blik in de tempel, in het heilige der heiligen, op de ark van het verbond, dat daar nou ineens dit tafereel volgt met die oorlogssituatie. Het wordt een groot teken genoemd. Met andere woorden, een belangrijke werkelijkheid. Een vrouw een moeder in zekere zin. En ten dele voorgesteld als de moeder van de Heer Jezus Christus in vers 5. Maar ook de moeder van de christenen in vers 17. En als het ware zou je kunnen zeggen, verbeeld deze vrouw uit de gemeente van het Oude en het Nieuwe Testament. En eigenlijk vind je het begin van de strijd die hier wordt afgebeeld haast al terug, helemaal aan het begin van de Bijbel, toen het misging. Net mis was gegaan. Je weet wel, in het paradijs met Eva. En de slang, met Eva die toch gegeten had van die vrucht. En die dat gedaan had op influistering van de slang. Ze geloofde hem op zijn woord. Doe maar, had hij gezegd, maakt niet uit, neem een hap. Je zult eens zien. En ze gehoorzaamde en nam ook Adam mee. Maar ze gehoorzaamden niet aan God. Niet aan zijn woord, maar aan het woord van Satan. En letterlijk betekent dat degene die verwarring sticht, die je aan het twijfelen brengt, aan het wankelen. Soms zelfs op een heel stichtelijke manier. En toen, wat heeft God toen gezegd, toen dat gebeurd was? Wat heeft God toen beloofd in dat wat we de moederbelofte zijn gaan noemen? Daar in Genesis 3, daar sprak God, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei de Heere God, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. En dat is hier in Openbaring 12 dan best bijzonder. He, was die vrouw eerst getekend in glans en heerlijkheid, zon, maan, sterren. Gelijk daarna wordt ze getekend in haar kwetsbaarheid bij een bevalling. Goed, het wordt een zoon. En die zoon is even kwetsbaar, want die draak die staat al klaar om die zoon naar het leven te staan. Strijd en vijandschap steken de kop op. En die vrouw die lijkt geen partij te zijn voor dit ondier. Maar net als het kind vindt ze bescherming bij God. Het kind, die zoon, bij God en zijn troon in de hemel. En zij in de woestenij. Op een plek waar God voor had gezorgd. Veiligheid voor moeder en kind. Zij het gescheiden van elkaar. En nu weet ik het, hè, bij alle tekeer gaan van die tegenstander van God. En dat kan heftig zijn hoor. Ook in onze tijd, ook in ons leven. Weet ik één ding. Bij u schuil ik. Daar zorgt God zelf voor, toen en nog. Want niet Gods tegenspeler heeft het laatste woord. Zou die wel willen? Zou die ook wel mooi vinden? Maar hoe hij zich ook voordoet, machtig en krachtig en prachtig, die draak blijkt te verslaan te zijn. En die bedreigde volgelingen, die hebben een koning in de hemel. Maar goed, dan laat die draak het niet bij zitten. Hij bestormt, om zo te zeggen, de hemel. En daar ontbrandt dan een strijd tussen de hemelse legermachten onder leiding van Michael, de aartsengel, en Satan met zijn engelenleger. En hij moet het onderspit delven. Hij was niet sterk genoeg, zo staat erbij geschreven. En sinds die tijd wordt hun plaats in de hemel niet meer gevonden. Neergeworpen op de aarde. Maar niet uitgeschakeld nog. Niet dood. Niet uitgeroeid. En daarom, ik geloof niet in Satan, maar ik heb wel beducht voor hem te zijn. En bedacht op hem te zijn. Hoe die door alles heen zijn staart weet te roeren. En daarom moet ik me ook maar niet op zijn territorium begeven. Want ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Je vraagt het je wel eens af, hè? Zou bij heel veel mensen vandaag de dag hun leven zo vol van glibberen en glijden zijn, omdat ze hun treden niet meer zetten in de sporen van Jezus Christus? Want wie in het geloof op Jezus ziet, die kijkt zijn ogen uit. En die kijkt niet de andere kant op. Die kijkt niet de verkeerde kant op. Daar ligt de Satan met heel zijn hofhouding. En dan valt het me zo op, hè, dat haast in één adem worden de verschillende namen genoemd. Als aanduiding grote draak, oude slang, duivel, Satan, misleider van de wereld. En als dat zo op een rijtje wordt gezet, achter elkaar door, dan schrik ik daar toch wel een beetje van. Want ik weet dat God het is die die wereld zo heeft lief gehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft en daarop geboren heeft laten worden, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. Maar dat daarbij dus, dat daarnaast dus, Gods grote tegenspeler er is, die zo zijn best doet om, nee, niet te lijden, maar te misleiden. En de aarde blijkt dan het werk, het terrein te zijn waar God werkt door zijn woord en door zijn geest. En waar het evangelie wordt gepreekt en wordt opgeroepen om op Jezus te zien. Maar daar waar zijn gemeentehuis dan samenkomt, daar is die meester in de verleiding ook zo graag aanwezig. En een zuster mag graag wat tussendoor en leidt o zo graag af. En hij probeert het uit en het test en hij stelt je op de proef tot in het uiterste. Om je maar te ontfutselen aan die gemeente, aan die gemeenschap met God, aan dat samen in de naam van Jezus. Die gemeenschap die die ene naam beleidt van Jezus Christus. En opnieuw komt er dan een extra aanduiding voor die Satan tevoorschijn. Hij is de aanklager van onze broeders. Al met al, in dat 12e hoofdstuk, kun je stellen dat die beeldvorming van die grote tegenstander van God enorm is, angstaanjagend is, benauwend zelfs. Dat het er net op lijkt alsof hij de Almachtige is. Hij zou wel willen. En zo doet hij zich ook graag voor. En je weet het, hè, we noemden het net al even, die drie verzoekingen van Jezus in de woestijn. Hij heeft ook ten aanzien van Jezus een poging gewaagd en het Jezus aangelegd. En op een gegeven moment probeert hij Jezus uit op een hoge berg en laat hem in een enkel ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En wat zegt de duivel dan? Ik zal u de macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven, die heb ik. Die bezit ik. En ik geef die aan wie ik maar wil. Nou, het is lang zoeken. Het is lang bladeren in je Bijbel. Om te ontdekken waar dat staat. Want dat staat niet in je Bijbel. En Satan die doet er graag nog een schepje bovenop. Hij gaat nog verder. Dus zegt u, als u, Heer Jezus, mij zult aanbidden, zal dit allemaal van u zijn. Wat een leugenaar, hè? Wat een leugenaar die niet liever doet dan je zand in de ogen strooien om Gods waarheid je te ontfutselen. En daarom is dat ook een vraag voor ons allemaal. Hoe houd je je nu staande tegenover deze grote tegenstander van God, die ook uw en jouw en mijn tegenstander is? Want dit moet je niet willen. Dit moet je tegengaan. Nou, het antwoord, denk ik, staat in onze tekst. Antireclame heeft hij verspreid, dag en nacht als aanklager van onze broeders. En hij klaagde ze maar aan voor God. En hij zette ze maar in een verkeerd daglicht bij God. En hij wilde maar proberen om hen onderuit te halen, want hij gunde hen God niet. Maar staat er dan, zij hebben die Satan, die twijfelbrenger, overwonnen door het bloed van het lam. Moet je onthouden. Overwonnen door het bloed van het lam. Dat kan ook vandaag de dag nog. Je kunt als gelovige door het bloed van het lam, met een hoofdletter, die vreselijke draak de baas blijven. Dat is geen toekomstmuziek. Maar dat is een werkelijkheid. Een heerlijkheid. Midden in de strijd van het bestaan. Bloed van het lam. Wat bedoelen ze daarmee? Waar doet me dat dan denken? Nou, dan denk ik aan Golgotha. Golgotha, op het altaar van de wereld, om zo te zeggen, is het lam van God geslacht, zonde van de wereld. En het leek erop dat Jezus daar de grootst mogelijke nederlaag had geleden. Dat hij voor eeuwig verloren had. Dan hang je daar aan een kruis te midden van de misdadigers, moordenaars. En daar sterf je dan voor straf de dood. Maar juist in deze weg van het geven van zijn bloed is, om zo te zeggen, de sleutel gelegen van de vergeving, van de verzoening, van het nieuwe leven. Daarom is dat bloed van het lam je toch onmisbaar. Daar kun je niet buiten. Te gedenken, te geloven, dat er één voor je gestorven is, die zijn bloed, die zijn leven heeft gegeven. Tot in de dood. Maar dat ook aan het licht heeft gebracht, dwars door de dood heen. Nou is er nog een geschiedenis in de Bijbel. Gaat ook over het bloed van het lam. Staat in het Oude Testament. Kinderen kennen hem ook. Vlak voordat de tiende plaag kwam in Egypte bij het volk Israël, was alleen iedereen veilig die schuilde achter het bloed van het lam dat je aan de deurpost van je huis had gesmeerd. Dat was een lammetje geslacht, dat moest verder worden bereid en opgegeten, maar het bloed van dat beestje aan je deurpost, aan de voorkant, de straatkant. En deed je dat nu maar, dan was je veilig. Daarachter mocht je schuilen. Terwijl deed je dat niet, dan bracht dat verdriet, rouw. In Egypte, toen die verderfengel langskwam. En hij ging voorbij, hij passeerde bij waar hij bloed zag. Dat sprong hij als het ware over, Pascha, betekent dat. Maar had je het niet aan de deurpost, dan overleed de eerstgeborene. Je was me toch wel even dwaas als je dat niet deed, hè? Als je niet schuilde achter dat bloed dat je moest smeren aan de deurpost. Maar ja, het kwam er natuurlijk wel op aan. Geloofde je daar God op zijn woord, wat hij bevolen had, wat hij gezegd had, wat God van je vroeg, met het oog op je leven, met het oog op je redding? Of sloeg je zijn woord in de wind? Dacht je van, nou ja, wat moet ik nou toch met bloed aan de deurpost? Wat moet ik nou toch met zo'n geslacht lammetje en dan het bloed daaraan te smeren? Geloof je God op zijn woord, op zijn vlees geworden woord ook? Ja, zo is het bloed van Gods enige geborene en Gods eerstgeborene, het lam, Christus, het enige wat de redding brengt en gebracht heeft. En dan kan die duivel proberen om keer op keer in het hemelse gericht je aan te klagen, je zwart te maken, schuilend achter dat bloed, begint hij niks. Is het een verloren strijd voor hem. En wie gelooft, heeft daarom wat in te brengen. Het bloed van het lam. Daar ben ik veilig. Dat is mijn enige troost. Zowel in leven als ook in sterven. Dat is het eerste wat er uitgelicht wordt in onze tekst. Tweede, wat genoemd wordt, is dat er gesproken wordt van het woord van hun getuigenis. Dat is het tweede wapen waarmee ze die draak van de Satan overwonnen. Wat wil hier gezegd zijn met het woord van hun getuigenis? Dat heeft iets te maken met belijden. Ergens vooruitkomen. Je geloof niet onder stoelen of banken steken, ook niet onder de kerkbanken. Maar durven zeggen wie Jezus Christus voor je is. Getuigen van je Heere en Heiland. Weet je, dat is iets waar Satan niet tegen kan. Als hij dat hoort. Zeggen wie Jezus voor je is, zeggen wat Jezus gezegd heeft. Je houden aan zijn woord en dat ook uitdragen. Beleiden is in feite nazeggen wat is voorgezegd. Je hoeft het zelf niet uit te vinden of uit je duim te zuigen. Absoluut niet. Het is je voorgezegd. God is er voor je geweest en voor je geweest. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat je op de hoogte bent en op de hoogte blijft van wat Jezus dan heeft gedaan en wat Jezus dan heeft gezegd. En wat God in zijn woord heeft laten neerschrijven, dan is het zaak dat je, nou elke dag, ik zeg het maar eenvoudig, dat lees je Bijbel, bid elke dag, patroon, volhoudt en vasthoudt. Daar kan ik niet buiten. Daar moet ik telkens weer uit putten, zoals bij een bron. Wil je zeggen wat Jezus zegt, wat Jezus deed, dan is dat niet een uit het hoofd geleerd lesje wat ik opdreun, wat ik opzeg, maar een heerlijke werkelijkheid die ik ook zo beleef en die mag elk en Satan houdt daar niet van. Hij gaat ervoor op de loop. En dan wordt er in ons tekstgedeelte ook nog een derde reden opgesomd. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk wil daar dan gezegd zijn dat ze in hun trouw aan God niet hangen aan het leven. Ze zijn bereid om God zo trouw te blijven, ook al moeten ze dat met de dood bekopen. Dat staat misschien nog heel ver van ons af. Ook al hoor je daar wel eens over en lees je daar wel eens over. De vervolgde kerk, ver van ons bed vandaan. Maar in de tijd van Johannes, die dit opschreef, kon het er echt om spannen, hè? Dat je voor de keus werd gesteld. Of je buigt je hoofd voor de keizer in Rome, en anders gaat je hoofd eraf. Nou, zeg het maar. Verloochen je je geloof en de God van je geloof. En anders leef je niet lang meer. En er waren mensen genoeg die kozen voor de keizer. En zij hadden hun leven lief. Zei de Heer Jezus zelf ook niet ooit eens een keer zoiets in Matthäus 16. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En dan gaat Jezus daarachteraan nog door met te zeggen, want wat baat het de mens als die de hele wereld wint, maar aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven tot losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen, die zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij aan ieder vergelden naar zijn daden. Een raar dilemma, hè? Heb je nou God lief of hang je aan het leven? Ik vind het lastig. Moeilijk. Want, nee, ik ben het leven niet moe. Ik blijf nog graag. En ik acht het leven niet waardeloos. Maar de vraag is of je alles voor je God en Vader over hebt. En dat kunnen we hier natuurlijk heerlijk theoretisch met elkaar bespreken vanavond. Maar je zult er maar voor staan. Hoe is dan je relatie tot hem die zijn eigen kind in de dood heeft overgegeven, met het oog op jou, op mijn leven? Misschien lees je die verhalen wel eens in het kerkblad over Open Doors, de vervolgde kerk. Weet je wel? En als ik die dan lees, dan neem ik eigenlijk best mijn petje af voor die mensen. Tjongejonge. Wat zij er allemaal voor over hebben. En wat zij durven te riskeren. Voorbeeldig. Of ik het ook zou doen, vraag je. Ach, we hebben het hier nog veel te goed. Nog. Hoe lang nog? Laat ons leven daarom nu vooral ook een generale repetitie zijn. En je wilt toch niet beweren dat er dan ook nu al van strijd geen sprake zou zijn? Het bloed van het lam, het belijden van zijn naam en niet je leven op de eerste plaats zetten, maar de God van je leven, de levende God. waar schuil ik? In mijn angsten? In mijn aangeklaagd worden? In mijn achterna gezeten worden en niet weten waar ik heen moet gaan? Geef ik de Satan het voordeel van mijn twijfel? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Hoe zit het nou echt met je en met mij? Geloven is geen spelen met spelletjes en draakjes. Nee, geloven is bloed serieus. Ten leven. Amen. Wij gaan het gebed des Heren achter de psalmen, de versen 1, 2 en 3. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt, tot uw troon, we roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. Geheiligd wordt uw naam, uw Koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon van de Satan neer. 1, 2 en 3 van het gebed des Heren. en gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw woord en geest. We zingen dat nogal eens. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend en leid ons op uw paden. Dan glijden we niet uit. Heere God, we bidden u, wapen ons met het getuigenis van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waarvan uw grote tegenstander niet veel weet. Wapen ons door te schuilen achter het bloed van het lam. Het bloed van hem die zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan is er te leven. Maar laat ons er ook voor waken niet aan ons leven te hangen, maar u belangrijker te achten. Dat maakt ons niet onverschillig, maar juist heel nauwlettend en nauwkeurig en gehoorzaam met betrekking tot dat wat u tot ons zegt. Heren, we danken u dat u die God bent die de Almachtige is. Ook al roert uw grote tegenstander danig zijn staart van tijd tot tijd. En hij probeert het toch maar. Vaak op heel listige en slinkse manieren. Maar doe ons dan maar zien op die overste leidsman vol einder van het geloof, Jezus Christus. Hij is overwinnaar. Heere God, we bidden u, bevrijd een ieder die in de macht van uw grote tegenstander zit. Maak los wat gebonden is en zet in de vrijheid van Jezus Christus. We bidden u, geef dat we onze kinderen en het navolgende geslacht wapenen. En juist ook in de wapenrusting van het geloof zullen hijsen, die u ter beschikking hebt gesteld. Daarvoor dat ze zich niet wapenen met al het onze wat we zelf hebben bedacht en uitgedokterd, maar met wat u aanreikt. Heren, we bidden u voor de kerk die vervolgd wordt, verdrukt wordt, waarbij soms ook mensen worden uitgemoord, om het leven gebracht, gemarteld, geplaagd. Geef ze toch telkens weer de sterkte te ervaren die in u is. En dat ze met die ene naam op de lippen machtiger zijn dan wie of wat ook. Heren, houdt u de wereld in uw hand waarin zoveel onvrede is, haat en nijd in het groot, maar ook in het klein. We kunnen er ook wat van. Geef, Heere God, dat we geleid door u, door uw woord en door uw geest, op Jezus Christus zien. Hem voor ogen houden. En dat daardoor ook gemerkt mag worden dat alles anders wordt. We bidden u voor een ieder die verblind is door machtswellust, de grootte van de aarde, maar wij niet minder. Open daarom onze ogen voor uw koninkrijk, dat met de dag dichter op ons aankomt en waarvan u de koning bent. U die regeert, die het voor het zeggen hebt, nu en morgen en in alle eeuwigheid. Heren, bij u schuilen we. Dat is de beste plek. Zorg voor een ieder die zorgen kent. En ieder die in nood vertoeft. En soms kan de nood of kunnen de zorgen zo groot en zo hoog geworden zijn, dat ze ons boven het hoofd groeien. Geef dan, Heere God, uitkomst. En dat we ze op u werpen. In de wetenschap dat ook al gaat die Satan rond als een briesende leeuw, u bent machtiger, de Almachtige. Laat ons dan zo in u, Heere Jezus Christus, groeien en bloeien tot eer van u. Wees ons ook het verdere van deze week nabij. Neem ons in uw hoede, op school en thuis en op ons werk en overal. We verwachten het van u alleen. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Gelegenheid om onze liefdegaven te geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Samen Geloven. Bijbelonderwijs aan anders begaafden in Veenendaal. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor ons jeugdwerk. Vergeet u ook de zendingsbussen voor de inwendige zendingsbond niet bij de uitgang. De Heere zegenen u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 231, laat me in u blijven, groeien, bloeien. Op toonhoogte 231. Ga dan nu heen in vrede en draag met u mee en draag uit de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.